Wat was je meest dierbare herinnering aan, aan die drie dagen?
Dat was toen hier ongeveer, nou, ik schat een halve ton eten naar binnen werd.
Waarom wij daar zo'n scheid aan hebben, dan heb ik wel een paar verhalen voor je. En dan heeft iedereen hier op het terrein die heeft een paar verhalen voor je. Dan ga je oortjes van gloeien. Wat dit soort lui doen, weet je.
Ja, okay.
Ze knijpen jou uit, ze knijpen mij uit. Ik ben een minimumleier, weet je. En ik ga het nog beroerder knijpen, omdat zij godverdomme iedere keer beter krijgen, weet je. En daarom zeggen wij komen erin, in dat soort rotzooi.
Iemand beet pakken en zo.
Nee, daar heb je de vliegtuig.
Eindelijk. Dat ging dus niet.
Wij denken er niet zo over. Maar ik vind niet dat jij iemand verplichten mag om jouw mening te hebben.
Nee. Hoef je ook niet, zeg ik ook niet tegen je. Je hoeft mijn mening niet te hebben.
Mening erover. Jij hebt jouw mening.
Weet je wat ik jou zeg? Ja? Dit is van mijn kant een heftige reactie van mij op dat doek, weet je. En die reactie laat ik jou zien. Hoe zie ik de pest hebben aan die troep?
Spaart wel, daar ben ik niet mee eens.
Nou oké, okay, dat is jouw zaak.
Op die manier ben ik er niet mee eens.
Nee, oké.
Maar op wat voor manier dan wel?
Op wat voor manier moet je het er wel mee eens zijn?
Spandoek. Hey,
we kunnen dan de dingen een keertje duidelijk
maken. Rabobank.
Hij weet het.
Ja, de voorraad ook alleen maar.
Oh, dat is zoveel troep die we de eerste nacht ineens hebben gestoken.
Als zoiets niet gebeurd was, hadden ze hem nog niet gevonden.
Dat had nooit gebeurd als dit niet gebeurd had. We hebben nooit wat zoals dit gehad, ja? Nou, oprotte die vlag. Ik vroeg of ze...
Daar ben ik ook niet voor Zuid-Afrika. Helemaal niet. Maar als je dingen in de fik gaat steken, dat willen de mensen niet, dat wil de jeugd hier van Scheemda niet. Waarom moeten jullie dat dan verpesten voor hun?
Jongen,
want voor hetzelfde geld
die jongeren die hier stonden, die waren voor Scheemda, ja?
Ja.
Die hier met de fokken stonden, die waren voor Scheemda.
Johnny, hier ligt de discussie niet. Daar bij die jongeren, daar ligt de discussie.
Nee, maar wij hadden even over dat ik hem bij zijn nekvel had.
Oh, sorry.
Bij zijn nekvel?
Ja,
nou, maar
je
mag toch wat meer sportoefeningen doen op je dingen.
Ik heb een poos niet getraind, ik weet het.
Nee, het is dat je maatje kan helpen, want ik had je wel neergelegd.
Oh, je maatjes kwamen jou helpen, maar dat geeft
nee,
niet.
Nee, jou kwamen ze helpen.
Nou, dat geeft het niet.
Nee, geef niet, nee.
Maar ik had mijn zin, dat fakkeltje ging weer uit. En jij had je zin, jij had het fakkeltje aangestoken. Ben je nou boos of niet?
Nee, ik ben niet boos, maar ik had hem graag helemaal zien opbranden.
Nou ja, ik niet.
Nee, ik wel.
Hij is er niet in ieder
geval. Hij is eraf, ja. Wat dat betreft hebben jullie
geen reclame.
Hebben wij alle twee onze zin. Jullie het doek eraf en wij geen vuur.
Oké, goed.
En jij hebt weer eens iemand om zijn nek gesprongen, hè?
Nou, niet dat ik daar zo heerlijk vind, hoor. Ik spring liever iemand anders om zijn nek.
Hij flipt van de hond. Hij flipt van de hond.
Hij zou het morgens van geven.
Nou, maar kijk, ergens anders doen we nog radicaler, hè?
Jullie.
Tenminste, ik zelf.
Ja.
Nou. Is meteen... buik.
Ja, krijg je misschien toch nog...
Want daar hadden we het net over.
Ik bedoel, ik wou het nog even opmerken.
Dat dit er toch eigenlijk een interessant gesprek is met de
politie. Ja, maar ik zag dat uitdaging. Jij steekt weer dat ding.
Want daar hoop je wel aan. Mag ik een vraag aan je stellen? Hoe denk je er zelf over?
En ik doe niks zonder jullie erbij staan. Ik zeg, kom hier, ik steek dingen. Jij springt
met mijn
nek.
Ik bedoel, met hem eens. Ik zou hem zelf ook in de hens hebben gestaan.
Ja. Nou, ik ben blij dat je mening durft te zeggen. Nee. Ja, het is niet mijn manier, maar dat is...
Ik kan me voorstellen dat Johnny uit hoofd van de smeer is zegt van ja, er mag geen vuurtje gestookt worden.
Nee.
Vandaag.
Nou ja,
ik heb eventjes mijn rug omgedraaid en ik heb niks.
Nee, maar jij springt mij op mijn nek en dat wil ik niet hebben.
Nee, dat kan ik me voorstellen.
Snap je?
Zou ik ook niet zo blij mee wezen als een of ander mij op mijn nek springt.
Nou dan.
Ik zei net tegen de verslaggever, eindelijk een interessant gesprek.
Is dit interessant genoeg voor opname?
Ja,
nou, kijk, ik weet huis wel, jullie zijn ook gewoon mee blij.
Ja. Ja.
Maar gewoon, kijk, ik vind het een uitdaging. Als een smeer is en durf met me niks van, ik weet je. Dan ga ik er lekker een robbertje mee rollen.
Ja. Maar het is
heb
niet
ik helemaal geen moeite mee.
Nee.
Nee, ik ook niet.
Maar was het een uitdaging? Hoopte je het? Hoopte het?
Nou, het was een uitdaging. Want hij dacht dat, je dacht echt dat ik meteen,
dat had ik niet gedacht.
Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Nee,
natuurlijk niet.
Dat verwacht ik sowieso al niet.
Nee.
Daar ga je niet vanuit.
Nee.
Daar gaan we niet vanuit.
Nee.
Het was ook niet de bedoeling om jou even flink tegen de grond te meppen, maar wel even dat je ophoudt met een spul in de fik te steken.
Nou, ik had het gehoopt.
Maar toen kwam er hondje van jou eraan en die wou mij nog even in de been happen. En dan zeggen dat ik geholpen word, maar jij ook,
Hector heet die.
Ja, Hector.
Goed, hè?
Hector kan wel beter.
Nou, dat is mijn hond.
Dat is jouw hond, ja. Nou, dan heb je hem, ja, dan houdt hij wel van jou, ja.
Nou, behoor je te zeggen... Dat is de enige die van me houdt, want dat zeggen ze toch altijd.
Nou, daar houdt nog veel meer van mij, hoor.
Hey. Maar dat zeggen ze altijd, gast. Dat is een clinch.
De hele buurt in Amsterdam haast ja, mij. Dus,
wat moeilijk.
Zo is het ja. Als goed. Maar die houden niet van de politie.
Jo, dat wil ik
nee.
Niet.
Snap je? Maar waarom ben je zo hekel aan de politie?
Dat leg ik ook nog lang uit.
Ja, gewoon op daar waar je in zulke jasjes loopt en dan nieuw met overal mooie zakken.
Nee. Hier is het wel oké, denk ik.
Ja.
Maar in Amsterdam is het niet oké.
Nee.
Is het heel anders.
Maar weet je ook hoe dat komt? Hier hebben wij de tijd om gewoon dus normaal met iemand te praten. En in Amsterdam is er anders. Daar heb je bepaalde tijden, moet je even je klusje zien te klaren.
Nou, maar luister.
En dan treed je zo op zoals je
ook niet.
Doet.
Ik ben hier kan het ook lekker aan. Hij moet weg. Hij moet weg.
Je moet accepteren.
Ongeschikt.
Ik denk niet dat het tijd is ongeschikt voor het werk.
Weet je wat is? We zijn ook mensen.
En
je
raakt
heb ik ooit gezegd.
Raak je over de rode. Dat is hem. Hij is over de rode.
Wil ik een beet pakken?
Dus daar gaat niet
te veel
even
mee
staan praten.
Ja, lig je hem zo
mee staan beuken.
Nee. Beuken hij is ongeschikt.
Wij staan te praten en daar staat
hij. Moet,
nee, maar net stonden wij niet te praten.
Move! Mazel! Nee, ja, wat hé, hey. Nee, maak zelf uit, Thea.
Nee, ik voel me net nog geen benen. Ik voel me helemaal niet aangesproken.
Nou, doe dat dan.
Zenuwen van je eigen lijf waren gespannen, omdat dat natuurlijk heel, ja, toch dramatisch geweest is. Je manoeuvreert, je moet openingen zoeken en dan is er niet een echt gesprek nodig, of mogelijk. Maar ook nog, het wantrouwen tegen de Partij van de Arbeid was groot, ook bij de krakers. En dan praat je natuurlijk ook niet heel ontspannen met elkaar.
Ja, maar werd er gepraat? Ik bedoel, werd er gecommuniceerd?
Ja, met sommigen wel, van de krakers. Want die krakers, dat was natuurlijk ook niet één gesloten front. Er waren mensen die überhaupt niet wilden praten. Er waren er anderen die best ook redelijk wilden zijn en ook wilden luisteren naar onze argumenten. En die probeerden ook om een oplossing te vinden. Dus dat hing er van af met wie je toevallig ook terecht kwam. En zij hadden natuurlijk een beetje de neiging om de mensen die te toegevelijk waren, om die terug te halen. Want ja, dan zou het de zaak eerder opgelost zijn. En dat was natuurlijk ook de bedoeling niet. Echte gesprekken zijn er die dagen niet gevoerd. Althans niet tussen het bestuur en de krakers. Echter, er werd wel onderhandeld. Mm-hmm. En dan moesten we aldoor terug om te kijken van of dat gedragen werd. Maar echte gesprekken, omdat je samen een probleem moet oplossen. Ik heb dat niet zo ervaren.
Nee. Is dat een kater?
Nee, het was. Je had niet eens de tijd om te realiseren of het een kater was of niet. Want ik heb die nacht, geloof ik, 1 uur in mijn bed gezien. Mm-hmm. En de hele godganselijke weekend overlegd, opgebeld, zelf opgebeld worden. De hele publiciteit erbij. Je werd geleefd in een soort stroom. Mm-hmm. En je kon je niet realiseren eigenlijk van hoe het nou bij je overkwam. Pas later in de debatten, in de raad en in de gewestelijke vergadering, dan heb je iets van wat heeft zich nou afgespeeld. Maar daar heb je geen tijd voor. Je bent niks anders bezig dan keihard te werken.
Heine, CDA-raadslid.
Het is niet wat herinner je. Het zal me altijd bijblijven. Altijd als ik langs de Vondelstraat rij, of in de auto of met de tram, kijk ik onwillekeurig altijd naar het pand. En gaat me weer voorbij de film die toen in die dagen afdraaide.
Wat was het hoogtepunt van die film?
Hoogtepunt, dat was de laatste zondagmiddag, waarin we dachten overeenstemming te hebben bereikt en uiteindelijk toch de zaak afketsten. En daarna de ochtend.
Waarop ketste dat nou af dan?
Ja, het ketste af op het niet willen meegaan, het niet willen inschikken, het niet tot overeenstemming geraken met betrekking tot de toekomst van het pand.
De krakers stemden niet in?
Ja, zo mag je het niet zeggen. Het was nou niet zo dat je inderdaad zat te onderhandelen van ik een gulden en jij een gulden daarbij. Maar het was duidelijk zo dat er een politieke lijn was gekozen waarin wij opteerden om uiteindelijk toch het pand te verwerven en daarover zekerheid te verkrijgen. En dat was op dat moment zo, dat daarmee ook de barricades konden worden opgeheven. Nou, dat
lukte. Wat wezen zij af volgens jou? Was
ja,
andersom?
Ja, wezen zij af. Men, die zondagmiddag, toen die beroemde plenaire vergadering daar was, daar midden op dat plein, of midden op dat kruispunt, waarin toch uiteindelijk werd gekozen voor niet ontruimen van de barricades. En in dit geval de politie af te wachten. Nou, en dat culmineerde dus morgens in, ik zal het nooit vergeten, om 5 uur een telefoontje, waarin gemeld werd dat inderdaad de kolonnes dus kwamen.
Dat was weer het hoofd. Herinner je nog dat telefoontje? In die zaterdagnacht. Toen zat je te telefoneren naast het pand.
Ja.
Dat was gehoord door een stel mensen die omheen stonden. En die zeiden dat op een gegeven moment voor de microfoon. En toen liep je snel weg en ontkende dat.
Nee, ik ontkende dat niet. Wij belden toen. Ik herinner het me zeer duidelijk. Wij belden toen het stadhuis. We hebben toen zeer nauw overleg gepleegd met de heer Polak. Omdat wij op dat moment ook meenden dus een opening te bereiken. Maar ja, dat proces moest niet verstoord worden. En ik kan me goed herinneren, de jonge socialisten die daar een belangrijke rol in speelden om in het kader van die onderhandelingen...
Berichtgevers, hè?
Berichtgevers, om te kijken of we daar adequaat de informatie naar de burgemeester zouden kunnen doorsluizen.
Maar je vond niet dat het in het open kon op dat moment?
Het leek me niet. Zodra het publiek dan mee gaat discussiëren, vooral in zo'n heksenketel, dan wordt dat moeilijk. En het leek mij beter om in dit geval de heer Polak maximaal over de beschikking te hebben over die informatie die hij nodig had om uiteindelijk zijn eigen oordeel klaar te maken. U moet niet vergeten dat het toch zo was dat natuurlijk de politie in paraatheid was gebracht.
Mm-hmm. Maar zaterdagavond.
Maar het tijdstip van waarop, van wanneer en bezit zou moeten worden genomen van uiteindelijk een gekraakte straat, want daar ging het toch om, die natuurlijk je toch in de Amsterdamse samenleving niet langer kon dulden. Ja, dat moment moest hij bepalen. Maar moest ook bepalen van hoeveel bereidheid er was en daarbij manoeuvrerend tussen het gegeven van vallen er inderdaad dooien. Nou, we zijn nogmaals, godzijdank, dat zeggen we nu, dat er gelukkig geen dooien zijn gevallen. Maar de kans was natuurlijk heel erg groot. En ik denk ook als dat gebeurd zou zijn, ik wil er niet op ingaan op dit moment, maar ik zou me best kunnen voorstellen dat dat natuurlijk vooral in het krakersfenomeen van die periode onvoorstelbare gevolgen zou hebben gehad.
Kort, wat is er gebeurd sindsdien? Wat voor situatie zitten we nu vergeleken bij 80?
Ja, het is nu rustig. Het is nu toch zo dat je zegt van we zijn er gelukkig in geslaagd om en met beleid daaraan inhoud te geven. Te kijken van op welke wijze we tegemoet kunnen treden aan op zichzelf gerechtvaardigde wensen.
Maar, dat is in één woord?
Ja, één woord. Ik kijk om me heen van is het werkelijk zo rustig of gebeuren er nog weer andere dingen. Maar...
Wim Sinnigen, een 1980 loco-burgemeester.
Ik herinner me nog heel duidelijk dat zaterdagavond over de... We communiceren dan over de telefoon, over de radio of zo. Dat zij van hun kant niet geloofden dat er die nacht niet ontruimd zou worden. Of hoe noem je dat? Schoongemaakt zou worden. En ik kon ze daarvan niet overtuigen en leidde de telefoon neer. En toen zei Jan Scherven tegen mij, die er ook was, hoe moet dat nou? Waarop ik tegen hem zei, Jan, ze zullen het wel zien, want morgen gaat de zon weer op. Niks. Wat voor mij ook heel belangrijk was, is dat het besef zo nadrukkelijk naar boven toe kwam dat het tekort aan, twee dingen eigenlijk, hoor, het tekort aan woningen voor jongere mensen de jaren daarvoor. En daar klinkt dat is goed van alle politici in Amsterdam. En dat is het woningbeleid wat er tot dan toe gevoerd werd. Dat zo'n een soort uitbarsting kreeg met dit soort dingen. En dat dit wellicht de meest heftige daarvan was. En ook dat je in dat soort tijden realiseert of zulke processen nou het begin of het eindpunt van een emotionele ontwikkeling zijn. In dit geval. En tekenen het. Toen die tekende zich toen al voor dat je kon zien dat, zeg maar, de kraakbeweging, dat die ging uiteenvallen in twee stromingen. Een politieke stroming en een stroming waarvoor die oorspronkelijk was opgericht. Te weten, antispeculatie en woningnood.
Die communicatie, met name die zaterdag bijvoorbeeld, hoe ging dat? Je was daar echt duidelijk het centrale figuur voor, hè?
Ja, ik zat op de collegekamer en daar waren wisselend met telkens een stel collega's. Met op andere plekken op het stadhuis, daar met grote regelmaat vergaderingen van welke partij dan ook. En die van mij in ieder geval. En daar werd dus die communicatie op het stadhuis, van het stadhuis, met iets radioachtigs daar. Dat heb ik nooit gezien, want ik ben er niet geweest. En dan daarna zo af en toe een telefoon uit Den Haag vandaan. En zo communiceer je dan.
In Den Haag zat Polak dan?
Ja, die staat daar vergaderen. Ja, dat heeft uiteindelijk tot het besluit geleid. Wat je op straat hebt kunnen zien, maandagmorgen.
Maar die communicatie met die krakers, ik heb begrepen dat zij op een gegeven moment de telefoon neer hebben gelegd toen die zaterdagavond, omdat er kennelijk niet gepraat kon worden in hun trant. Of wat was het wanbegrip wat er was?
Dat weet ik niet, maar ik weet echt niet waarom, want die man, hoe heet hij nu ook alweer?
Jan Bestman.
Ja, precies, ja. Die riep mij telkens toe, het gaat hier mis, het gaat hier mis. Als er op dat type tekst, je hebt zelf die banden nageluisterd, dus soms een tekst moet erop staan. En ik vond dat het niet mis kon gaan als het echt daar binnen hun gezelschap mis zou gaan. Daar kon ik niks tegen doen. Ja. Maar ik wist zeker dat er van mijn kant niks mis zou gaan, want ik wist uitzeker dat het die nacht niks zou gebeuren. Vandaar dus die relativerende opmerking, ze zullen het wel zien, morgen gaat de zon weer op.
Als je terugkijkt op dat weekend van de Vondelstraat, waar denk je eraan? Was het een positief iets geweest dat daar echt iets gedaan werd voor die woningnood? En dat ze lieten zien wat er aan de gang was? Want als je ziet, de solidariteit die vanuit de stad kwam, die was groot op dat moment.
Ja. Je zult mij ook, dat zeg ik nog niet om het over mezelf te hebben, je zult mij, voor zover het over antispeculatie gaat, ook nooit daarover een verkeerd woord hebben horen zeggen, nergens niet. Mm-hmm. En ik had ook mijn twijfels toen ik hoorde van de eerste ontruimingsmiddags en daarna dus, wat er daarna gebeurde om 6:00, of dat ook wel zo goed was geweest, het besluit van de officier of wie was het, voor die eerste ontruiming. Want nou, ik geloof ook dat het achteraf min of meer aangetoond is, dat die ontruiming op zijn zachtst gezegd niet terecht was. En dan zit je met een situatie waarvan je zelf zegt, ja, goh, is hier. Je ziet het om je heen al jarenlang en er moet het aan gebeuren. Dan heb je dus in je hart draag je enige sympathie mee voor wat er gebeurt. Alleen ja, er zijn nog een paar andere dingen natuurlijk waar je op moet letten als je de stad bestuurt. Dus ja, je kunt niet alles tolereren. Maar dat heeft dan niet tot gevolg dat je onmiddellijk roept, nou ja, kijk, dat verhaal van dat van de niet juiste redenen om te ontruimen. Dat betekent dat ik daar formeel de grens leg en dus mogen ze wat mij betreft even inblijven, maar ze moeten wel onmiddellijk van de stoep af of ik sla ze eraf. Dat is dus ook niet gebeurd. Dus, maar misschien is het wel zo, maar je weet nooit goed hoe dat zo'n conglomeraat van overwegingen bij je opkomt, maar processen die zich ontwikkelen, in dit geval dus het hele verhaal van woning- en kraakbeweging, weet ik het allemaal, door het hele decennium heen, die moeten, ook als ze in een soort aflopende reeks, dat moet gepaard gaan met, hoe noem je zoiets, met eikpunten, met mijlpunten. Want anders wordt het niet helder wat er gebeurt. Mm-hmm. En dat is dit er een van, daar ben ik zo absoluut zeker van.
Hoe was het nou, is die relatie met Polak verslechterd? Omdat hij ineens aankwam vanuit Den Haag met de mededeling wat er ging gebeuren. Dat er zou worden ontruimd op maandagochtend. Je zat toch nog altijd in een soort onderhandelingsfase met de krakers, jullie als wethouders?
Je kunt je, vind ik tenminste hoor, in het bestuur wat zo nauw alle dagen met elkaar samenwerkt. Hè. Dus of ze nou Polak heten of wie het dan ook zijn. Ik heb daar 7 jaar gezeten en heb, hoeveel? 27 wethouders en 2 burgemeesters meegemaakt, geloof ik. Je kunt je dat niet permitteren, want anders dan kun je niet goed met elkaar meer overweg. Meteen de volgende dag erna al. Omdat het collegiaal bestuur is. Nou, dat is 1. 2. Ik was de nacht toen hij me dat besluit, hoewel ik wist dat het zou kunnen. Mm. En dat het zelfs heel goed voorstelbaar was. Ik was de nacht toen hij daarmee aankwam, midden in de nacht, was ik toch buitengewoon teleurgesteld, omdat ik het vermoeden had, uit wat er die zondagavond nog allemaal was gebeurd, dat inderdaad er een soort vrijwillige opruiming maandagmorgen zou gaan plaatsvinden. Mm. En dat heeft mij toch tamelijk teleurgesteld, die avond.
Theo. Nog steeds wonend in de staatsliedenbuurt.
Het belangrijkste punt was denk ik de collectiviteit. Het organiseren van een actie die, laat zeggen, meer te maken hadden met het principe dat we niet meer over ons heen lieten lopen. En ons bedoel ik niet alleen actieve krakers, maar dat vele mensen die, laat zeggen, een huis zochten, woningzoekenden en mensen die op een of andere manier in strijd waren met overheden of eigenaren. Op dat moment heel veel mensen de handen ineens sloegen en zo'n actie konden organiseren. En zo'n actie bedoel ik eigenlijk ook een stuk, radicaliseren van je gedachten en uitvoeren daarvan. Angsten opzij zetten en zeker weten dat je gelijk had. En dat de dingen die je op dat moment deed de juiste dingen waren. En dat uitte zich vooral op die vrijdag. Dat nou, zoveel honderden mensen tegelijkertijd best op een slimme manier dat pand terugpakten. En het pand was echt niet zo belangrijk. Het was gewoon... De maat was vol. Later... was het zo dat we eigenlijk heel snel ontwikkelden. De actie was, laten we zeggen, tot en met vrijdag georganiseerd. Tot en met het terugpakken van het pand. Maar dat er ineens een enorm gebied daaromheen ook onder, ja, min of meer de verantwoordelijkheid ging vallen van allerlei kraakgroepen. Of laten we zeggen als... een groep die het georganiseerd had en mensen die het daarbij ook hielpen uitvoeren. Dat was te hoog gegrepen, maar toch dankzij, denk ik, ontzettend veel improvisatie en juiste collectiviteit lukte dat heel goed.
Collectiviteit kwam ook heel duidelijk naar boven op de zondagmiddag, hè, tijdens die grote vergadering.
Ja, dat heeft zich eigenlijk, dat was het tweede hoogtepunt. Dat heeft zich eigenlijk sindsdien niet meer herhaald. Dat we met duizenden mensen eensgezind toch konden beslissen hoe we verder moesten. En dan wel openbaar op straat. En dat kenmerkte zich ook, laat zeggen, het hele weekend lang, dat alle onderhandelingen op straat werden gevoerd. Daarbij kreeg in principe iedereen de kans om aan die onderhandelingen deel te nemen. Het zij corrigerend, het zij actief met ideeën. En er werden geen stiekem achteraf praatjes gehouden met hoge politici in restaurants of in het stadhuis. Het was een openbare sfeer. En dat trof mij het meest.
Je zegt zelfvertrouwen en het collectieve gebeuren. Was dat de ommezwaai die op dat moment de Vondelstraat voor jou betekende?
Nou, het in de opbouw van eigenlijk de kraakbeweging of de kraakgroepen in elke buurt. En een organisatie dan. Dat duurde al jaren en dat steunde ook op collectiviteit natuurlijk. Maar dat het zo massaal tegelijkertijd tot uiting kwam, dat was wel heel typerend. Heel veel mensen gingen ook eigenlijk wel een stuk boven hun kracht, denk ik. Omdat ze met, heel veel mensen waren toch bang voor geweld of, doordouwen. Wat je vond, wat je dacht en wat je juist vond vooral. En ja, tegenwoordig merk ik, dat is een van de nadelen van tegenwoordig, dat heel veel mensen willen aardig gevonden worden.
Het is pas 5 jaar later.
Hoor. Ja, het is 5 jaar later, maar in die 5 jaar is het steeds meer het punt geworden dat actievoerende mensen te veel naar de publieke opinie kijken, te aardig gevonden willen worden en te weinig zelfvertrouwen hebben. En op dat moment was een uitbarsting, dat allemaal tezamen was op dat moment eigenlijk een manifestatie daarvan, dat wel aanwezig was. En je ziet, dan krijg je inderdaad zover dat je de publieke opinie kan beïnvloeden, ook duidelijk maken. Het gaat er niet om of je wel of niet gelijk hebt. Nu hebben we ook gelijk, alleen we kunnen het niet meer duidelijk maken. Dat vind ik jammer. Nou, het hoogtepunt is dat na zoveel jaar werken, dat je toch wel een soort erkenning krijgt. Ik wil niet, het is nauwelijks los te koppelen naar het individu. Als je gezamenlijk zoveel erkenning krijgt van waar je mee bezig bent geweest met de jaren daarvoor, dat geeft een kick. Ik bedoel, het feit dat je voor de zoveelste keer gelijk had en dit een keer kon laten zien. En we voerden ook, we begonnen eigenlijk aan een soort een politiek te voeren. Een niet alleen een onvredebeweging vanuit directe behoeftes of zo. Maar echt, je begon een politieke factor te worden. Helaas is dat de laatste jaren in elkaar gedonderd. Als we dat ook weer weten te maken met het zelfvertrouwen. Ik denk dat je weer een tot zo'n hoogtepunt komt. Alleen wat de werkelijke omslag dan van zo'n beweging is, dat het niets, het was wel iets nieuws voor een hele hoop mensen. En voor mij trouwens ook, dat het op die manier kon.
Roel Walraven. In 1980 fractievoorzitter van de CPN in de Raad. Heden wethouder.
Wat was voor je het belangrijkste moment in de Vondelstraat?
Ik denk de allereerste dag. Het inkomen precies op het moment eigenlijk dat die politie werd teruggeslagen. En ja, daarbij merkend hoe hard eigenlijk de situatie was.
Je was erbij?
Ik was erbij, ja.
Hoe hard vond je dat?
Wat wij zagen gebeuren daar, daar eigenlijk, dat was nou... De politie kwam dus aanrijden. Het gebouw was weer in bezit genomen door de krakers. De politie kwam aanrijden en werd werkelijk met een regen van stenen, stokken bekogeld. En had geen enkele kans om daar ook maar met succes op te trainen.
Waardoor schrok je daar nou van?
Nou, wat mij bij is gebleven daarvan, dat is de felheid en de gemeendheid. Niet de gemeenheid, maar ja, de gemeendheid, de echtheid van het protest eigenlijk. Waaruit je zag dat het niet zomaar een oppervlakkige ruil was, maar dat er hele diep opgekropte onvrede in schuil ging.
Daarvoor was inderdaad al allerlei dingen gebeurd rond de grote keizer en zo. Je merkte dus duidelijk dat het voor het eerst mensen zich verenigd hadden en duidelijk terug wilden slaan.
Ja, en er was natuurlijk wat gebeurd was in die weken ervoor. Dat was dat men al van huis tot huis opgejaagd was geworden. En hier kwam echt alle opgekropte woede kwam hier tot uitdrukking. Mm-hmm. Ik vind eigenlijk het meest interessante punt vind ik eigenlijk in het geheel... dat vanuit de gemeente geredeneerd dan. Iedereen voortdurend roept, ja, maar dat kan niet. En ze kunnen dat pand niet krijgen voor jongerenhuisvesting. En er werd talrijke bezwaren opgenoemd waarom of dat niet kon. Nou, dat vind ik eigenlijk het meest markante, dat het nog steeds gebruikt wordt als jongerenhuisvesting. En dat laat zien dat, dat op een gegeven moment, wanneer iets als vanzelfsprekend wordt aangenomen dat het niet kan, dat dat nog helemaal niet vanzelfsprekend hoeft te zijn. En dat het dus echt kennelijk wel kan. Nou, het tweede markante punt wat mij bij is gebleven, buiten alle toestanden die we natuurlijk hier hebben gehad en zo, dat was de sfeer 's avonds. Dat is misschien een beetje vreemd om een soort sfeerverhaal te houden. Maar dat had natuurlijk ook iets van jonge mensen die de wereld aan het veranderen waren. Die daar zaten rondom kampvuurtjes, midden op straat met dekens om. En fijn. Ja, dat had alles wat een goede jeugdbeweging zich kan wensen eigenlijk.
Een zeer grote solidariteit was er toen, hè?
Ja, dat is natuurlijk een belangrijk punt geweest. Dat je, als je terugkijkt naar die ontwikkeling daar... dat eigenlijk alle mensen die er kwamen het ermee eens waren. En dat is natuurlijk een element wat in de latere jaren verloren is gegaan. Omdat ook bij de kraakbeweging een soort van ritueel ging ontstaan. Hè? Je kon het voorspellen, er werd een pand gekraakt, het pand werd ontruimd. 'S Avonds een demonstratie met ingooien van ruiten en andere soort dingen meer. Ik denk dat dat in belangrijke mate heeft bijgedragen tot isolement van de beweging. Maar op dat moment van de Vondelstraat vond eigenlijk iedereen dat die jongens en meisjes gelijk hadden. En dat eigenlijk is het gebleken, het feit dat ze nog in het pand zitten. Dat blijkt dat ze gelijk hadden.
Isolement. Denk je dat de krakers op het ogenblik in het isolement staan?
Ja, ik denk dat het belangrijk veranderd is. Ik denk dat wat in het isolement is gekomen, dat is het... in zekere zin het gewelddadige type, als ik het zo mag noemen. Voor de rest merk je dat in praktisch alle families... daar zitten kinderen van die in kraakpanden wonen op de een of andere manier. Dus wat dat betreft is er geen sprake van isolement. Maar wat wel duidelijk is natuurlijk, dat is dat de mensen langzamerhand niet iedere keer de rellen willen.
Stan van Houken, verslaggever van Stad Radio Amsterdam.
Wat mij het meest is bijgebleven van die hele Vondelstraat-affaire, is de maandagochtend. Op maandagochtend, vlak voordat de feitelijke... ontruiming van het gebarricadeerde gebied begon, liet de burgemeester van Amsterdam uit een helikopter pamfletten gooien waarop het volgende stond. Ik zal even een paar zinnen daaruit citeren. Er stond onder meer het volgende. Als molotovcocktails, brandflessen en dergelijke of vuurwapens worden gebruikt, zal de politie in het uiterste geval mogen schieten. Toen dacht ik, toen ik dat las, wat is dit in godsnaam? Wat spreekt hieruit? Wat zijn dat voor wat is dat voor een mentaliteit die hieruit spreekt? Wat is dat voor een vijandsbeeld? Wat een verwarring, wat een gigantische angst en haat tegenover gewone burgers. Wat een idee dat daar mensen met vuurwapens, brandflessen, molotovcocktails en dergelijke zouden rondlopen. Wat is dat voor iets absurds? Maar het gaat verder. Er staat ook, blijf in de huizen. De kolonne, eenmaal in beweging en dan met dikke letters, kan niet worden gestopt. Het is daarom levensgevaarlijk zich op of bij de barricades te bevinden. De kolonne dus, eenmaal in beweging, kan niet meer worden gestopt. Wat is dat voor iets? Waarom kan een kolonne niet worden gestopt? Dat is een menselijke beslissing om het te stoppen. Tenzij je niet meer op dat niveau en in die termen denkt, namelijk in humanitaire termen, maar in termen van een bureaucraat, van iemand, een technocraat, van iemand die heel ver van de werkelijkheid afstaat en die niet meer vanuit zijn zogenaamde socialistische principes redeneert, zoals je mocht verwachten van de toenmalige burgemeester van Amsterdam, die een socialist was, de heer Polak, maar die in hele andere termen dus denkt dan alleen maar zijn socialistische visie. Want een kolonne kan altijd gestopt worden. Waarom zou een kolonne niet kunnen worden gestopt? Daar zitten mensen in tanks, die kunnen je bevel geven om onmiddellijk de zaak te stoppen. Tenzij je dus zegt van nee, het gaat mij niet meer om de zaak as such, namelijk een sociaal conflict. Nee, het gaat mij puur en alleen dat het machtsmechanisme waarvan ik onderdeel uitmaak ook ten koste van alles, maar dan ook alles doorgezet kan worden. En waar ging het in deze hele affaire om? Het ging om een sociaal probleem. En een sociaal probleem is 5 jaar geleden in Amsterdam de kop ingedrukt met tanks. Een socialistische burgemeester van Amsterdam heeft tanks Amsterdam binnengebracht om een sociaal probleem te lijf te gaan. Ik was er niet verbaasd om, want ik verwacht eigenlijk niks. Iemand die de geschiedenis leest, die weet dat dat soort dingen gebeuren. Maar ik was er wel toch buitengewoon gechoqueerd door. Dus zodra er een sociaal conflict uit de hand dreigt te lopen, en dat zul je straks ook zien bij de anti-kernwapenbeweging, bij de mensen die niet alleen tegen kruisraketten, maar ook tegen kernenergie zijn, of je zult het bij mensen zien die na jarenlange werkloosheid in beweging komen, wanneer de sociale spanningen daarover komen. In het kapitalisme kunnen die problemen niet gewoon opgelost worden. En dat betekent dat het enige gevolg zal zijn dat de repressie steeds groter wordt. En ik denk, want dat is ook een belangrijk punt, dat de Vondelstraat het begin was, zoals Geert Mak dat ook heeft geschreven, van de jaren 80. En dat de rek er in feite uit is. Niet iedereen kan meer door dit systeem weggekocht worden. En wie niet weggekocht kan worden, vervalt of in een gigantische lethargie, omdat hij naast de pot pist, buiten het systeem komt te vallen. Of, en dat is nog veel ernstiger, denk ik, die wordt het voorwerp van cynisme. En dat cynisme zal uiteindelijk alleen maar leiden tot allerlei totalitaire ideeën die mensen zich in het hoofd halen. En dan, wat er dus gebeurt is in feite dat men niet meer gaat kijken naar hoe de zaak im großen Ganzen veranderen moet. Nee, dan wordt het de buurman, de junkie, de hoeren, buitenlanders, zwarte, de eerste, de beste die dan de burger voor de voeten loopt, die krijgt de schuld omdat ze hun agressie en hun frustratie niet meer politiek kunnen uiten. Wat weg is, is de rotzooi van de straat. Maar wat er broeit, dat broeit nog steeds en dat broeit steeds erger. En dat zal misschien niet meer een politieke uitlaatklep krijgen. Maar de frustraties die in dit systeem, dat geen oplossingen heeft voor zijn werkelijk fundamentele problemen, voor het gevoel voor vrede, voor veiligheid, voor wonen en voor werken, dat die frustraties uiteindelijk zijn weg wel zullen vinden. En het enige wat je kunt zeggen is dat de politici en een groot deel van de media erin geslaagd zijn een van die bewegingen te criminaliseren. Maar ze hebben er niets, maar dan ook niets, mee gewonnen.
Burgemeester Polak, in het laatste interview dat hij gaf als burgemeester.
Wat is het verschil tussen een gekraakt pand of de toestand waarin het nu is? Het is nu nog steeds een gekraakt pand, alleen is het van eigenaar veranderd.
Maar ik moet er een paar dingen bij zeggen. Hè.
Ja, er zit wel wat tussen.
Er zat namelijk precies datgene tussen waar het allemaal over ging. Dat waren de barricades in de stad. En dat was dus het afsnijden van een paar heel belangrijke verkeersroutes in de stad. En mogelijkheden voor mensen om te gaan en te staan waar ze willen. De openbare weg. Dat zat er tussen. En waar dat weekend over ging. Ik ben achteraf gezien, heb ik het idee dat niemand dit van tevoren zo gewild heeft. De krakers niet en de politie niet. Het is een beetje, die krakers die hebben een demonstratief het herkraak gewild. Helemaal niet met het idee dat het tot dit soort dingen zou uitgroeien. De politie had de stellige overtuiging dat ze die herkraak moesten voorkomen, ongedaan moesten maken en zijn daar. Daar leer je van op den duur, maar op dat moment met te weinig manschappen heen gegaan. En zijn toen gewoon, letterlijk met bebloede kloppen, dat was nog nooit in die vorm gebeurd, afgedropen. Nou, dat was natuurlijk, dat heeft een geweldige indruk op die politie gemaakt. En het gevolg was toen dat de politie een nederlaag leed op dat moment, op die vrijdagavond. En dat de barricade gelegd worden. Mijn grootste prioriteit was, na dat weekend van toch eigenlijk onregeerbaarheid daar, van de barricades moeten weg. Dat pand is een ander probleem. En dat hebben we ook duidelijk gezegd van begin af aan. Het pand is een ander probleem, maar wij onderhandelen niet over de barricades. Daar gaan we weg daarmee. Dat moet zo gauw mogelijk weg. En toen dus, nou was dat aanvankelijk niet eens mogelijk. Wij hadden gewoon de middelen, de politiële middelen niet, om gegeven wat er allemaal loskwam en wat er allemaal aan steun kwam, althans potentiële steun kwam voor die lieden die de barricades gelegd hadden, om ze weg te halen. Dat was zaterdagmorgen. Dat was, als je nou vraagt, wat is nou in 6 jaar tijd je grootste frustratie geweest? Dat je zaterdagochtend wakker wordt, met zo'n toestand zit, en dat de hoofdcommissaris tegen je zegt, sorry meneer, maar we hebben de mogelijkheden niet om daar nu een end aan te maken. Dat was pas maandagochtend mogelijk. Goed. Maar het pand, dat was eigenlijk een andere kwestie. En daar hebben wij toen ook van gezegd, luister eens, laat dan de toekomst van dat pand bepalen, als wij dat kunnen kopen, door laat de gemeenteraad de toekomst van het pand bepalen. En nou vind maar ik, dus dat is, en dat is eigenlijk dus allemaal goed gegaan. Ik bedoel, het was niet leuk allemaal van dat weekend, maar die barricades moesten weg. Alle verhalen van je had nog langer moeten onderhandelen, wijs ik volstrekt van de hand. Want je kunt als overheid niet gaan onderhandelen onder de chantage van er liggen barricades en die halen we pas weg als wij onze zin krijgen. Dan moet je zeggen, absoluut niet. Daar onderhandel ik verder als burgemeester niet over. Je hebt nou maar die dingen weg te halen en anders doen wij het wel. Zo was de situatie. Dus dat is in dat weekend goed gegaan. De raad stond unaniem op het standpunt, laat nou de gemeenteraad ook maar bepalen wat dan de toekomst van het pand moet worden. Dat was goed. Ik vind dat er later een fout gemaakt is, maar dat is dus veel later gebeurd, doordat men toen toch als raad dat pand niet heel duidelijk, wat in de Jan Luikerstraat heel duidelijk gezegd hebben, dit pand wordt bestemd voor sociale, voor huisvesting in de sociale sfeer, maar niet voor degene die erin zitten. Want dat beloont kraken.
Jan Bosman.
Welk moment denk je aan terug?
Dan is het toch wel in de eerste instantie de euforie nadat de politie in de Vondelstraat zelf verslagen was direct na de kraak.
Daar denk je het eerst aan terug?
Ja, dat was toch wel een groot moment, omdat we, ja, het geweld escaleerde in de stad in die tijd. En dat is eigenlijk een beetje begonnen op de Van Lennepkade, waar we in elkaar geslagen werden. En hier werd de politie tot terugtrekken gedwongen. En dat was een prachtig gezicht. Het was een hoogtepunt. After all, was ook een zeker verband met de Grote Keizer. Ook daar was een soort spanning omheen opgebouwd. En hadden we eigenlijk als kraakbeweging een beetje de tijd gekregen om ons te organiseren. En de Vondelstraat was in dat opzicht een hoogtepunt. Ik heb het ook in de tijd een morele overwinning genoemd. Mm-hmm. Ook na de tanks.
Hoe dat zo?
Nou, zoals je je herinneren zult, hadden we 3 eisen. Nanda moest vrij. De Vondelstraat zelf zou gekraakt moeten blijven, mocht niet ontruimd worden. En mee moest de stad uit. Wel nu, na de tanks was dat allemaal gebeurd. De Vondelstraat is niet ontruimd, tot op vandaag de dag niet. Mm-hmm. En Nanda was direct daarna vrij. En uiteraard de zaak trok men de tanks en alles wat daarbij hoorde terug. Het is ook een volslagen onnodige actie geweest. Ik geloof dat als je het over een breekpunt of een knikpunt wil hebben, dan was dat in wezen het duidelijk worden van de regentenmentaliteit van een autoritair stadsbestuur, die nu eenmaal vond dat dit niet kon en dat moest de kop ingedrukt worden. Ik heb zelf telefonisch in een verzamelpunt contact gehad met zinnigen. Daar zaten een heleboel krakers bij en ja, je zou zeggen, het was een soort telefonische onderhandeling. En met zinnigen viel tot op zekere hoogte nog wel te praten. En dat duurde totdat Polak voor de televisie kwam en onder andere zei dat er met krakers niet te praten viel. Hij ontkende dus op dat moment dat er gepraat werd. Toen hebben we dat ook afgebroken. Het duidelijk was dat Polak helemaal geen oplossing wilde op een wat vredelievender manier. Hij wilde domweg een daad stellen, ook al waarschijnlijk omdat de keizer al zoveel prestigeverlies had opgeleverd voor de gemeente. Ik denk dat het gemeentebestuur zo langzamerhand een heleboel geleerd heeft. En dat wij als kraakbeweging en dat ook andere bewegingen die op wat meer buitenparlementaire manier te werk gaan, er te weinig van geleerd hebben. Het gemeentebestuur weet het nou wel. En wij weten het niet meer.
Heikelien Verijn-Stuart, in 1980 verslaggeefster van Stad in de Vondelstraat, heeft inmiddels het juridisch tijdschrift Nemesis mede opgericht. Nu moeder aan het aanrecht.
Eerste waar je in terugdenkt?
De sfeer.
Welke?
Een hele warme, besloten sfeer. Alsof er een hele kleine wereld was waarin iedereen echt bezig was met wat op dat moment het belangrijkste was. Maar iedereen die daar in dat wereldje leefde, tussen die barricaden, hoorde erbij. Of het nou bewoners waren, of krakers, of journalisten. En mensen waren heel aardig. Ik heb midden in de nacht op straat mensen leren kennen en mensen gesproken die ik nog nooit daarvoor had gezien of gesproken. En dat zijn, voor een deel zijn daar vrienden voor het leven uit voortgekomen.
Solidariteit is een beetje een zwaar woord, maar het is ongeveer dat
gevoel. Ja, solidariteit klinkt alweer politieker dan wat ik voel. Ik voel echt iets heel warms. Gezelligheid, lachen. Ik heb dus een heel ander beeld dan het grimmige beeld van tanks, vechten, helmen. Mm-hmm. Misschien is dat het beeld wat we toen erg hebben uitgedragen. Maar wat er is overgebleven voor mij is een heel besloten wereldje. Waarin af en toe gasten kwamen optreden, politici en nou, mensen van buitenaf. druk werk kwam ook optreden. En die waren ook eigenlijk wel welkom. Die echt heel vrolijk en ook anders van sfeer dan wat daarna is gebeurd. De Vondelstraat is voor mij toch emotioneel gesproken geïsoleerd geraakt.
Wij zijn niet ingegaan op de rol van de politie, Stadradio Amsterdam, de Rijksoverheid. Hans Wiegel wilde geen interview. De buurtbewoners, justitie en de gemeenteraad.
We zijn aan het einde gekomen van een lange zit. In de afgelopen 4 uur heeft u kunnen luisteren naar de verslagen van Stadradio Amsterdam in 1980 met betrekking tot de kraak in de Vondelstraat. We lieten de verslagen zo volledig mogelijk aan u horen. We laten de conclusies graag aan uzelf over. Dit programma werd technisch verzorgd door Lianne Diederen en Klaas Wiedijk. Samenstelling Thijs Lievering de Visser.